We zijn de laatste twee keer bezig geweest met het leven van Jozef. En het is heel mooi om te zien hoe we in het leven van Jozef heel veel kenmerken terug kunnen vinden van de Heer Jezus zelf. De Heer Jezus die in zijn optreden, zijn leven, als het ware heel veel leek op Jozef. Jozef die door zijn vader uitgezonden werd om te zien hoe het met zijn broers was. Jezus die ook uitgezonden werd door zijn vader om te zien hoe het met zijn volk was, zijn broedervolk. Jozef met zijn prachtig kleed. Jezus met zijn mooie kleed wat verloot werd onder het kruis. Jozef die verkocht werd door Juda. Jezus die verkocht werd door Judas. Jozef die in de put gegooid werd. Jezus die ook in de put gegooid werd. Jozef die onschuldig verkocht werd en gevangen genomen werd in de gevangenis. Jezus die ook onschuldig in de gevangenis terechtkwam in de dood. Maar zoals Jozef alle sleutels kreeg van de gevangenis, lezen we in Openbaring dat hij Jezus de sleutel gekregen heeft van de dood en het dodenrijk. Jozef die tussen twee misdadigers stond, de schenker en de bakker, en de een werd behouden, de ander ging verloren, werd gedood. Jezus die tussen twee misdadigers stierf, de ene misdadiger werd gered en de andere misdadiger ging verloren. En zo zijn er heel veel parallellen, vergelijkingen te treffen met Jozef en met Jezus. En dan komen we uiteindelijk terecht in Genesis 39. Genesis 39, waar ik nog even twee zaken wil onderstrepen. We hebben gezien in vers 20, het laatste stukje van vers 20, dat kleine zinnetje wat ik in mijn Bijbel onderstreept heb. Daar staat zo mooi in vers 20 van Genesis 39, zo kwam hij daar in de gevangenis. Zo, dus op deze manier, kwam hij daar in de gevangenis, precies op de plek waar God Jozef wilde hebben. Soms weten we niet waarom dat bepaalde dingen gebeuren in ons leven. We vragen ons af, waarom gaat het zo? Maar vergeet het nooit, God heeft uiteindelijk altijd de regie over ons leven. Hij weet wat er gebeurt. En hij weet wat er morgen gebeurt in ons leven. En daarom is het heel belangrijk om je in alle facetten van je leven altijd aan hem over te geven. En ik kan me heel goed voorstellen dat Jozef op dat moment gedacht heeft, waarom? Waarom moet dit nu gebeuren? U had toch een ander plan met mij? Ik zou toch koning worden? En toch wist hij, God heeft een plan met zijn leven. Een getuigenis van Jozef vind ik zo mooi in het 23e vers. Net zoals bij het huis van Potifar. Dan staat hier ook dat de gevangenbewaarder, de overste van de gevangenis, die gaf hem zoveel verantwoordelijkheid, Jozef, dat daar staat, hij keek niet om naar iets dat hem was toevertrouwd, omdat de Heere met hem was. Hij kon het met een gerust hart uit handen geven. Hij wist, als ik het aan Jozef opdraag, dan zal het ook lukken. Nou mensen, zoals Jozef, zo is ook Jezus. Als je in problemen zit, als je het niet meer weet hoe het verder moet, breng het maar bij Jezus. Ik weet niet of je dat lied kent. In een van de bundels staat zo mooi, dat lied, is uw leven vol van moeite en zorgen? Zeg het aan Jezus. Zeg het aan Jezus en laat het dan ook maar daar. Want hij handelt het. Hij kan er goed mee overweg. We hoeven dan ook niet meer ernaar om te kijken, want hij behartigt onze noden. Nou, wat gebeurt er dan in het leven van Jozef? Jozef die in de gevangenis zit. Jozef die verworpen is. Jozef die slaaf is. In één dag werd de slaaf tot koning gemaakt. Hij werd koning. En weet je, datzelfde is ook met de Jezus gebeurd. Toen de Jezus opstond uit de dood en terugging naar zijn vader, is de Jezus aan de rechterhand van de vader terechtgekomen. En dan staat er boven alle overheid en macht is de Jezus gesteld. Hij is koning der koningen en heer der Heer, de Heer Jezus, verhoogd. De Heer Jezus, die kreeg net zoals Jozef ook een nieuwe naam. U weet wat de naam Jozef betekent? Er staat op een gegeven moment dat Jacob, die kreeg Jozef, de eerste zoon van Rachel. En toen heeft hij hem de naam Jozef gegeven, want daar staat er dat Jacob zegt, of eigenlijk Rachel ook zegt, de Heer heeft mijn smaadheid weggenomen en hij heeft mij vreugde toegevoegd. En de naam Jozef betekent letterlijk wegnamen, weggenomen en toegevoegd. Dat is de naam Jozef. De naam Jozef wordt veranderd. Kijkt u maar in hoofdstuk 41, vers 45. En dat staat ook letterlijk in het boek Openbaring. Dat de Heer Jezus een nieuwe naam gekregen heeft. En deze nieuwe naam. Nou, hier staat in vers 45. En Farao noemde Jozef Safenat-Panach. En dat betekent letterlijk de redder, de onderhouder van de wereld. Wat een mooie naam, hè? En dat werd Jozef. Jozef werd de redder van de wereld. En wat gebeurt er dan? Jozef die wordt verhoogd. Die komt op de troon van het grote wereldrijk Egypte. Het machtigste rijk wat er toen was in de wereld. En Jozef krijgt ook een vrouw, Asnat, van de farao. Dat staat in hetzelfde vers. En hij gaf hem Asnat, de dochter van Potifera, de priester van On tot vrouw. En Jozef ging uit als heer over het land Egypte. Jozef, die krijgt een andere vrouw, of tenminste een vrouw. Een heidense vrouw. Denk je, nou, dat kan toch nooit goed gaan, hè? Iemand uit het volk van Jacob, die God toebehoort, die krijgt een vrouw. En de betekenis van Asnat betekent gewijd aan de natuurgod Nat. Dus het was een vrouw die eigenlijk uit de heidense godsdiensten kwam. Een heidense vrouw waar Jozef zijn leven mee zou moeten delen. We zullen straks zien dat er ook nog een moment komt dat Jozef en zijn broers weer bij elkaar komen. Jozef en zijn broedervolk. Maar voordat dat gebeurt, zien we dat Jozef eerst verbonden wordt aan een heidense vrouw. Aan een vrouw die als het ware heel ver weg woonde. Heel ver weg was. En niets met de God van Israël te maken had. Waar is dat een beeld van? Dat is de gemeente. Er staat in de Bijbel dat wij als gemeente heel ver weg van God waren. Dat we dood waren, dat we in zonde leefden, dat we allerlei afgoden dienden. Maar dat de heidense gemeente, de gemeente die zo ver was bij God, op de troon met de Heer Jezus, met Jozef mag zitten. Wat een geweldig, geweldig iets is dat, dat we dat mogen ontdekken in Jozef die een heidense vrouw krijgt. Ja, en dan zien we dat het moment dan aanbreekt dat, nou, u weet dat Jozef een droom uitlegt en dat er 7 jaren overvloed komen en 7 jaar hongersnood. En dat farao dan aan Jozef zegt, wat moeten we dan doen? En dan zegt Jozef, nou zorg ervoor dat je in die overvloed schuren aanlegt. En dat je de, ja, als het ware zoveel voorraden aanlegt om die 7 moeilijke jaren door te kunnen komen, te kunnen overleven. Nou, en dan zie je zo mooi in dat 56e vers van Genesis 41, waarin Jozef ook weer zo'n prachtig mooi beeld is van de Heer Jezus. Want het staat er in vers 56 van Genesis 41... Toen de hongersnood nu over de gehele aarde, moet je nagaan, het is niet alleen Egypte, maar een wereldwijde hongersnood. En wat staat er dan? Opende Jozef alle schuren en verkocht koren aan de Egyptenaren, want de honger was sterk in het land Egypte, ja, En de gehele wereld kwam naar Egypte om bij Jozef koren te kopen. Want de honger was sterk op de gehele aarde. Is niet een prachtig mooi beeld van de Heer Jezus? De Heer Jezus die de schuren opent. En wereldwijd komen ze naar Jezus toe die gezegd heeft: ik ben het brood des levens. Als je van mij eet, zul je nooit meer hongeren. In Christus zijn de schuren geopend. En de hongerige wereld kan bij Christus komen om te eten. Het brood des levens. En dat niet alleen. Ik weet niet of u dat wel eens wist, maar in Psalm 105 staat ook nog een heel mooi stukje over Jozef. Jozef heeft niet alleen de schuren geopend om brood wereldwijd uit te delen. Maar Jozef heeft ook met zijn wijsheid de mensen onderwezen. Psalm 105, vers 16. Daar staat trouwens een heel mooi stukje nog over Jozef. Zoals Jozef als slaaf verkocht werd, en dat hebben wij misschien nooit geweten, maar dat zijn voeten geboeid werden in ijzers. Er staat in Psalm 105, vers 16, toen hij hongersnood opriep over het land en alle staf des broods verbrak, zond hij een man voor hen uit. Jozef werd als slaaf verkocht, men knelde zijn voeten in boeien, hij kwam in de ijzers, tot de tijd dat zijn woord uitkwam. De uitspraak des Heren hem in het gelijk stelde. De koning zond heen en liet hem los. De heerser der volken maakte hem vrij. Hij stelde hem tot heer over zijn huis, tot heerser over al zijn bezit, om zijn vorsten te binden naar zijn goeddunken. En wat staat er dan? En zijn oudsten leerde hij wijsheid. Dus wijsheid, of Jozef, was op de een of andere manier ook door God zo begenadigd met wijsheid. Dat hij inderdaad ook zoveel wijsheid verspreidde. De Heer Jezus verspreidt niet alleen het leven, niet alleen brood, maar ook zoveel wijsheid. De Heer Jezus leerde hen wijsheid. Nou, nog iets verder. Dan komen we een paar hoofdstukken verder. Dan zien we dat er 7 hele zware, moeilijke jaren aanbreken. Niet zomaar 7. Er staat in Daniël dat er inderdaad nog een hele zware jaarweek zal komen. En die jaarweek wordt beschreven als een periode van 7 jaar grote verdrukking. En deze 7 jaar grote verdrukking zal uiteindelijk het Joodse volk, de broers van Jozef, weer terugbrengen bij Jozef. En wordt het contact tussen Jozef en zijn broers, Israël en Jezus, weer hersteld. Juist in die 7 jaar. Wat zo mooi is in dit stukje, dat is dat er uiteindelijk dat moment komt dat de broers van Jozef weer precies tegenover Jozef staan. Dat hadden ze nooit gedacht. Toen zij Jozef met die karavaan uit van Ismaëlieten weg zouden vertrekken, zouden zien of zagen vertrekken naar Egypte, toen is er geen haar op hun hoofd die er ooit aan gedacht zou hebben dat ze hem nog een keer terug zouden zien. Maar het gaat wel gebeuren. Het gaat wel gebeuren. Ze zien Jozef nog weer een keer terug. En dan gebeurt dit, hè, dan komen ze met de vraag om voedsel bij Jozef terecht. En dan komen ze in de problemen. En zodra ze in de problemen komen, dan staat er in hoofdstuk 42 vers 21, Genesis 42 vers 21, want dat is ook een van de eerste dingen die straks gaat gebeuren. Hoofdstuk 42 vers 21, daar staat: zij nu deden aldus en zeiden tot elkander, dat zijn die broers van Jozef. Voorwaar, nu boeten wij voor wat wij onze broeder hebben aangedaan. Ze waren het niet vergeten. Ze wisten wat ze met Jozef gedaan hadden. Na zoveel jaren. Wij zagen zijn zielsbenauwdheid. Toen hij ons om erbarming smeekte. Maar wij hoorden niet. Daarom is deze benauwdheid over ons gekomen. Toen antwoordde Ruben hun, heb ik u niet gezegd, bezondigt u niet aan deze knaap. Maar gij hebt niet geluisterd. Nu wordt zijn bloed van ons geëist. Ze beginnen of ze voelen zich schuldig. Ja? Hier zie je dat ze werkelijk echt zich schuldig gaan voelen. En dat zie je nog een keer terugkomen. Kijkt u maar in vers 44, of hoofdstuk 44, Genesis 44, vers 16. Daarop zeide Juda, wat zullen wij tot mijn heer zeggen? Wat zullen wij spreken, dus tot Jozef? En waarmee zullen wij ons rechtvaardigen? God heeft de schuld uw knechten aan het licht gebracht. Er komt een moment, en dat staat letterlijk in Zacharia 12, dat ze tot bekering zullen komen, dat ze tot boete zullen komen en dat ze hun schuld in gaan zien. Er staat met berouw zullen ze een rouwklacht aanheffen. Ze zullen weten wat ze gedaan hebben. En het Joodse volk zal inderdaad tot inkeer komen, tot bekering komen. We hebben onze Jozef verkocht en onze Jozef hebben we verworpen. En dan komt dat prachtige moment, en misschien is het wel goed om dat er ook even bij op te slaan, en laten we dat maar eens even lezen, in Genesis 45 vers 1 tot en met 8, het eerste stukje. Het is een van de mooiste stukjes uit de Bijbel. Jozef die met Asnat op de troon zat. Jozef die zich wat dat betreft misschien wel eigenlijk helemaal verborgen hield voor zijn broers. Verkleed had voor zijn broers. Onherkenbaar was voor zijn broers. Daar staat er zo mooi in dat eerste vers van Genesis 45. Toen kon Jozef zich niet langer bedwingen voor allen die bij hem stonden. En hij riep, laat allen van mij weggaan. En daar stond niemand bij hem, toen Jozef zich aan zijn broeders bekend maakte. Daarop brak hij uit in luid geween, zodat de Egyptenaren en Farao's huis het hoorden. En Jozef zeide tot zijn broeders, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? Doch zijn broeders konden hem niet antwoorden, want ze deinsden van schrik voor hem terug. Toen zeide Jozef tot zijn broeders, kom toch naderbij. Daarop naderde zij en hij zeide, ik ben uw broeder Jozef, die gij naar Egypte hebt verkocht. Maar wees nu niet verdrietig en ziet er niet zo ontsteld uit, omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Want om u in het leven te behouden, heeft God mij voor u uitgezonden. Want reeds 2 jaren is er hongersnood geweest in dit land. En er komen nog 5, waarin niet geploegd of geoogd zal worden. Daarom heeft God mij voor u uitgezonden, om u een voortbestaan te verzekeren op aarde. En om voor u een groot aantal geredden in het leven te behouden. Dus zijt gij het niet die mij hierheen gezonden hebt, maar God. Er zijn altijd mensen geweest die het Joodse volk schuldig hielden voor het sterven van Christus. Ze werden zelfs beschuldigd als de godsmoordenaars. Een van de motieven van de Tweede Wereldoorlog van Hitler, dat was inderdaad, zij zijn schuldig aan de dood van Christus. En hier zien we heel duidelijk dat Jozef zegt, gij zijt het niet. God heeft mij uitgezonden. God heeft dit toegelaten. Het is God geweest die zijn zoon liet sterven aan het kruis op Golgotha. En hier ontschuldigt Jozef zijn broers. En er komt een moment dat Jezus zijn volk zal ontzondigen. Ontschuldigen. En dat het Joodse volk geen enkele schuld meer zal treffen. Wat een geweldig moment zal dat zijn. En dan zal het Joodse volk gaan begrijpen dat Jezus, dat Jozef voor hen uitgezonden is. Dat de Heer Jezus voor hen uitgezonden is om voor hen de verzoening naar God te bewerken. Om de weg naar de hemel open te maken. Om, als het ware, hen in het leven te behouden. En eigenlijk vind ik dat heel mooi dat hier staat in het zevende vers van Genesis 45. En dat is juist iets heel moois ten opzichte van waar we zondagavond over na gaan denken. Israël, 60 jaar en nog geen vrede. Maar er staat in vers 7, daarom heeft God mij voor u uitgezonden om u, wat staat er dan, een voortbestaan te verzekeren op aarde. Nou, wat Jozef daar tegen zijn broer zegt, zegt Jezus tegen zijn broedervolk hier op aarde. En één ding is zeker, dat de Heer Jezus voor het Joodse volk uitgezonden is, om ook aan het Joodse volk een voortbestaan te verzekeren hier op aarde. En hoeveel mensen zijn er niet geweest om de Joden uit te roeien van deze aarde? Maar ze zijn verzekerd. De Heer Jezus heeft ervoor gezorgd dat zij hier op aarde hun plek mogen houden. En dat er eens een moment zal zijn dat Israël veilig in het land zal wonen. En ja, het is heel belangrijk om te weten dat, dat wat hier staat, dat de Heer Jozef ook zegt, kom toch naderbij. Wat mooi is dat, hè? Kom naderbij. Er zal een moment komen dat ook het Joodse volk dichtbij zal komen en werkelijk echt verzoend zal worden met God. Nou, in dat leven van Jozef, en er valt best nog wel heel wat meer te zeggen over Jozef, kun je zoveel prachtige parallellen trekken met het leven van Jezus. En ik denk dat als we daarover nadenken, dan worden we alleen maar stil. En dan kunnen we ook vanavond de tijd nemen om de Heer Jezus te danken dat Hij voor ons die Jozef wilde zijn. Hij voor ons degene die voor ons uitgezonden werd de dood in, om ons een voortbestaan te verzekeren, om ons eeuwig leven te geven. Amen.